Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wat heb ik opnieuw het grote genoegen om u te mogen verwelkomen op onze prachtige pelgrimstocht langsheen de Belgische kust. En wat hebben we al allemaal samen mogen ontdekken? Toch heel wat verrassingen hier zo vlak bij al die mooie badsteden en badplaatsen die we voorbij gaan. Rijke geschiedenis, prachtige fauna en flora. Voor één ieder die is meegewandeld, die heeft er al allemaal van kunnen proeven. En we gaan nog een stukje verder. U weet, vorige keer zijn wij geëindigd door af te stappen aan een halte vlak bij een prachtige windmolen. We bevinden ons dan ook in de wijk Molenhoek in Wenduinen. En voor deze plaats hebben we gekozen om een kerk te gaan bezoeken die toegewijd is aan de heilige kruisverheffing. En dat zal niet enkel de kans zijn om kennis te maken met de geschiedenis van de kerk zelf, maar natuurlijk ook de gelegenheid zijn om opnieuw een passage te mogen ontvangen uit de Heilige Schrift. We gaan dus van de halte aan de prachtige molen richting de kerk van de Heilige Kruisverheffing hier in Wenduinen, vlak bij de Harpoenlaan. En zo gaan we dus van de halte Wenduinen-molen richting de Leopold II-laan, want die ligt eigenlijk op het verlengde daarvan. We slaan rechtsaf in de Zeevilla-laan en komen er uiteindelijk op uit, waar de Zeevilla-laan overgaat in de Sacristiestraat. Daar vinden we de kerk toegewijd aan de heilige kruisverheffing van onze Heer Jezus Christus. Enkele haltes verder komen we terecht in Wenduinen. En in Wenduinen is er een kerk die toegewijd is aan de heilige kruisverheffing. En daar bevind ik mij momenteel. Het is hier muisstil, terwijl het leven van Wenduinen, zeg maar, aan de buitenzijde van de kerk gewoon verder gaat, kan je hier echt de ruimte en de tijd vinden om even te verpozen, een gebed te doen. En ook wat opvalt is dat in De Haan en in Wenduinen bijvoorbeeld, ook hier, overal portretten van de Heilige Vader staan met de uitnodiging om te bidden voor hem. Bij het binnenkomen van deze kerk trouwens zag ik ook enkele kaartjes liggen van Radio Maria. Dank ook aan degene die het nodige wil doen om de radio bekend te maken en zo het evangelie bij de mensen te brengen. Het is misschien goed, want we gaan vandaag ook enkele passages ontvangen in deze komende haltes die we aandoen. En natuurlijk kan u zich voorstellen, in de kerk die toegewijd is aan de Heilige Kruisverheffing, dat we straks een lezing zullen horen, de passage waar Jezus zijn leven geeft op het kruis op Golgotha. Want ook daar is water mee gemoeid. En we zijn altijd op zoek naar water. Dus het element water in de Heilige Schrift proberen we steeds zo aan bod te laten komen. In een document van 1135 met opgave van de bezittingen van de Brugse Sint-Donaaskerk
is er sprake van een kleine hulpkapel in Wenduinen. Afhangend van het naburige Uitkerke, dat reeds vermeld wordt in 961. In 1164 zou Wenduinen mogelijk al een zelfstandige parochie zijn. Maar in elk geval wordt de kapel tussen 1183 en 1187 tot zelfstandige parochiekerk verheven. De parochie Uitkerke, die een deel van haar grondgebied verliest, behoudt in Wenduinen nog enkele schaapskooien en blijft aanspraak maken op een aantal inkomsten. Van die vroegste kerk zijn nog een aantal resten bewaard in een deel van het zuidkoor en in de onderbouw van de toren, te zien aan het metselwerk bestaande uit moeffen. De kerk wordt in de eerste helft van de 13e eeuw verbouwd. Circa 1290 wordt de kerk uitgebreid met zijbeuken en zijkoren, waardoor de achthoekige toren niet meer achteraan de kerk, maar als vieringtoren is ingebouwd. De kerk zou nu het plattegrond hebben van een kruiskerk, met smalle zijbeuken en koren. In 1546 en 1547 wordt aan de toren gewerkt en krijgt de bovenbouw zijn huidig uitzicht. De hoge toren dient tevens als zeebaken met een torenwachter. De zonnewijzer, die werd aangebracht in 1390, wordt dan vervangen door een uurwerk. In de 16e eeuw worden ook de zijbeuken verbouwd. In 1555 wordt het hoogkoor geflankeerd door een Onze Lieve Vrouwkoor aan noordzijde en een kruiskoor aan zuidzijde. Tijdens de godsdienst troebelen ten gevolge van de beeldenstorm in 1566 geraakte de benedenkerk in onbruik en valt ten prooi aan vernielingen. De buitenmuren blijven staan. In het kruiskoor houdt de nu hervormde gemeente zijn diensten. Uit rekeningen van 1607 valt op te maken dat het leger de kerk gebruikt als paardenstalling. Vanaf 1609 tot 1614 beginnen de herstellingen. En in 1642 volgt een grote bouwcampagne. Omwille van het geslonken aantal parochianen opteert het kapittel voor een kleinere kerk dan voorheen. Circa 1652 is het hoofdkoor gerestaureerd. Daarna volgt het noordkoor. En in 1654 is ook het zuidkoor afgewerkt. De vroegere vieringtoren, toen met scherpe spits, staat nu als geveltoren voor de driebeukige kerk. De bouwvallige muren van de benedenkerk worden in 1719 afgebroken. Het aantal parochianen blijft slinken en het kerkhof wordt in 1832 aan zuid- en westzijde gereduceerd. In 1839 wordt de torenspits vervangen door een lage stompenkap. En in 1840-1841 krijgt de kerk een nieuwe marmeren vloer. En in 1849 wordt een orgel geplaatst. Pastoor Polet vraagt aan architect Nicholson een ontwerp tot herstellingen en uitbreiding van de kerk en dit resulteert enkel in de restauratie van de vensters in 1870. Circa 1900 is Wenduinen een levendige badplaats en is de kerk in de zomer stilaan te klein voor de groeiende stroom badgasten. Een uitbreiding dringt zich dus op. Bij prospectiewerken ontdekt men twee 13e-eeuwse tegelvloeren en enkele 17e-eeuwse graven. Architect Alphonse de Pauw uit Brugge ontwerpt in 1906 een nieuwe benedenkerk. Dan volgt de restauratie van de toren met gebruik van moeffen. Het dakje wordt vervangen door een slanke spits. En in 1909 zijn alle werken klaar. De kerk heeft nu opnieuw het uitzicht van een kruiskerk met vieringtoren. en dan in 1929 zal het kerkhof ontmanteld worden en een nieuwe begraafplaats aangelegd worden langs de Uitkerkse straat. Het oude orgel wordt in 1939 vervangen door een nieuwe van orgelbouwer Van Houten uit Waregem. Ja, u hoorde de kerk, de klok zich laten horen hier in de kerk die toegewijd is aan de heilige kruisverheffing in Wenduinen. Altijd is het een beetje een soort van verwelkoming, zeg maar. We hebben al verschillende momenten gehad op onze tochten dat we net op een moment waarop de klok zich even laat horen de geschiedenis van de kerk vertellen. Zo leren we dus een klein beetje over de geschiedenis van dit kerkgebouw met hele mooie glas- en loodramen die verschillende scènes uit het leven van Jezus uitbeelden, van zijn geboorte tot de opdraging in de tempel, de terugvinding van Jezus in de tempel. Uiteraard doet het ons onmiddellijk denken aan de heilige rozenkrans. Ook wat zeer mooi is, is het glas- en loodraam boven het hoofdaltaar, waar momenteel het zonlicht doorkomt. En dat is een prachtig zicht. Prachtige kleuren, heel kleurrijke glas- en loodramen die Golgotha afbeelden. En een bijzonder detail dat we kunnen zien, dat is dat bij iedere wonde waar bloed uit het lichaam van Jezus vloeit, zijn linkerhand en rechterhand, zijn zijde en zijn voeten, daar staan engelen afgebeeld die in een kelk het kostbaar bloed van Jezus opvangen. En samen met het brood is dat natuurlijk symbool van de Eucharistie, het lichaam van Jezus en het bloed van Jezus dat geofferd wordt op het altaar tijdens de heilige mis. Aan de linkerzijde de heilige maagd Maria, biddend, wenend. Aan de rechterzijde de heilige Johannes, prachtige floraal motieven, ook de heilige geest bovenaan afgebeeld. In een gouden kleur die schittert wanneer de zon erdoor komt. En dan beneden zien we onder meer scènes uit het passieverhaal. De kruisverheffing uiteraard afgebeeld. Want daar is de kerk natuurlijk aan toegewijd. En voor ons is dat het moment om even te verpozen, om even stil te staan bij het offer dat Jezus Christus voor ons heeft gebracht. Het kruis waaraan Jezus is genageld, wordt opgeheven. De Zoon van God gaat zijn laatste momenten tegemoet hier op aarde, lijdt vreselijk, samen met Maria, met de heilige Johannes, met Maria van Klopas, Maria Magdalena, staan we aan de voet van het kruis en zien we hoe de centurion spotten met Jezus en hoe hij zijn laatste woorden uitspreekt. Hoe hij zichzelf volledig geeft voor zijn vrienden, voor zijn beulen, voor hen die hem bespotten, die hem aan het kruis hebben genageld. Hij maakt alles nieuw.
Why is this night not like any other night? Where is my son? The slave is freed from the shackles of sin. At last it has begun.
Adonai, many surround me, Adonai. They seek my life, oh Abba. Please take this cup, not my will, but thine be done. See, I am making all things new.
Heart of my heart, let me die.
has come. I feel the scourges rend my flesh and I cry. I am a worm, not a man. I give my blood for them. See, I am making all things new.
Heart of my heart, let me die with you.
Father, my heart is ready. Me, Abba, how I thirst, I finish all you commanded me. I am in your hands.
Uit het Heilig Evangelie volgens Johannes. Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden ze in vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok, die echter zonder naad was, aan één stuk geweven van bovenaf. Daarom zeiden ze tot elkaar: laten we die niet scheuren, maar erom loten wie hem krijgt. Aldus moest de schrift vervuld worden. Zij verdeelden mijn kleren onder elkaar en dobbelden om mijn gewaad. Terwijl de soldaten hiermee bezig waren, stonden bij Jezus kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder: vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: zie daar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de schrift vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Aangezien het voorbereidingsdag was en de Joden niet wilden dat de lichamen op Sabbat aan het kruis bleven, het was bovendien een grote Sabbat, vroegen zij aan Pilatus verlof de benen van de gekruisigden te breken en hen weg te nemen. Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere die met hem was gekruisigd de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus kwamen en zagen dat hij reeds dood was, sloegen zij hem de benen niet stuk, maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans. Terstond kwam er bloed en water uit. Die het gezien heeft getuigd hiervan. Zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven. Dit is gebeurd, opdat de schrift zou vervuld worden. Van zijn gebeente zal niets worden verbrijzeld. Terwijl nog een ander schriftwoord zegt: zij zullen opzien naar hem die zij hebben doorstoken. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u, omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Thank you.
Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word en was mij dat ik witter word dan sneeuw. Zo klinkt het in Psalm 51, die iedere vrijdag weer klinkt. De dag waarop Jezus Christus zijn leven geeft aan het kruis. In het getijdengebed wordt dan die psalm gebeden, de psalm van de barmhartigheid. Wel, we zijn nog steeds in de kerk, misschien toch goed om die psalm er even bij te nemen. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden. Ik erken dat ik misdreven heb, altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. Jegens u alleen heb ik gezondigd, wat u tegenstaat heb ik gedaan. Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond. Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving. Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw. Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken en geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed. Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid. Dan zal ik de dwalenden, uw wegen leren, alle schuldigen terugvoeren tot u. Houd mij ver van bloedschuld, God, mijn redder, dan bezingt mijn tong uw wijs beleid. Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen. In geschenken hebt gij geen behagen, wat ik u ook bied, gij wilt het niet. Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig, bouw de muren van Jeruzalem weer op. Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar. Het water en het bloed dat voorkomt uit de zijde van Jezus Christus wast ons helemaal schoon, maakt het mogelijk om verzoening te ontvangen met God en opnieuw te beginnen. Het is uit die geopende zijde, uit het water en bloed, dat ook de sacramenten, de hele kerk, geboren wordt. Het is geen toeval dat het uit de zijde is waar de rib van Adam is weggenomen om Eva te maken. In die zin is de kerk de bruid van Christus. En is het de nieuwe Eva, de heilige maagd Maria, die als de gehoorzame vrouw de fout van de mens, van de eerste mens, eigenlijk teniet doet. En daardoor is die verzoening helemaal mogelijk. Er zijn zoveel mooie beelden te vinden, verbindingen te vinden in de rijkdom van de Heilige Schrift en van de wijze waarop dat het offer van Jezus Christus verteld wordt in de Heilige Schrift. Het zou ons te verleiden om daar nog veel verder over te mediteren, maar toch heel gepast om in deze mooie kerk, deze mooie plaats, om toch even daar halt bij te houden en een gebedsmoment te houden. Aan mijn linkerzijde hier staat een prachtig Mariabeeld. Laten wij naar onze lieve vrouw toe gaan. We hebben hier even kunnen verwijlen bij de Heer om ook haar te vragen om haar gebed voor onze intenties en ook heel in het bijzonder voor paus Leo XIV, zoals het hier ook gevraagd wordt. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Tijd voor ons om onze pelgrimstocht verder te zetten nadat we die mooie passage uit de Heilige Schrift hebben mogen ontvangen. De bedoeling is dat wij van hieruit naar een nog zeer gekende badstad gaan hier aan de Belgische kust, namelijk Blankenbergen. Dat is onze volgende halte. We gaan terug de kusttram opzoeken en sporen van hieruit verder vanuit Wenduinen dus richting Blankenbergen. Zo, we zijn aangekomen aan het station van Blankenbergen. En vlak daaraan is een halte waar we zijn afgestapt en zo richting de Sint-Antonius-Abtkerk hier in Blankenbergen. De eerste kerk van de stad, gelegen binnen de verdwenen parochie Scarpholt. We vinden wel nog sporen daarvan terug in de naamgeving die we hier terugvinden in de buurt, is toegewijd aan onze lieve vrouw. Tijdens de winter van 1334 loopt ze zware schade op door aanhoudend noodweer. En het zal de graaf van Vlaanderen zijn die in 1335 toelating geeft aan de stad om gedurende 10 jaar taksen te heffen, om zo de kosten van de restauratie van de kerk te kunnen betalen. En later ontslaat hij de stad van de taxatie en maakt een stuk grond vrij, gelegen in het ambacht Uitkerke, voor de bouw van de nieuwe kerk. En dit stuk land heet de Gentelle. Het huidige gebouw, dat werd opgetrokken tussen 1335 en 1358... werd officieel ingewijd op 16 september 1358. Patroonheilige is de heilige Antonius Abt. Een gotisch kerkgebouw dat dubbel zo groot was als hetgene wat we vandaag zien. In 1405 zal er brand worden gesticht door de Engelsen en op het einde van de 15e eeuw worden er nieuwe altaren geplaatst en de nodige herstellingswerken uitgevoerd. Na een inval van de watergeuzen in 1572 wordt de kerk opnieuw gerestaureerd. En een beetje later wordt het interieur van de kerk verwijderd en wordt ze zelfs omgevormd tot een calvinistische bidplaats. Na de overgave van de stad verkeert deze kerk in ruïneuze toestand. Enkel de muren, een aantal zuilen en de toren staan nog overeind. Tot 1611 wordt de Eucharistie opgedragen in het Spaans fort. In 1611 zal men een kapel in de kerk bouwen en de eerste eredienst volgt dan uiteindelijk op 14 april 1613. Uiteindelijk zal de kerk jammer genoeg moeten worden afgebroken. Dat is in de periode 1711-1712. En wordt er begonnen met de nodige restauraties, hetgeen wat nog te redden was. De Sint-Antoniusbeuk wordt vernieuwd, er komt een nieuw dak, nieuwe vloer. Alles wordt eigenlijk vernieuwd in die periode. Er komt ook een Blankenbergse schuit, het jaartal 1763, die we in het plafond van de beuk terugvinden, herinnert aan deze periode. Het is zo dat het toeristische succes van Blankenbergen in de 19e eeuw zal zorgen voor een stijging van het aantal kerkbezoekers. En dan in 1863 zijn er zelfs plannen om dus dat volledig gerestaureerde kerkgebouw om het toch te vergroten. In 1885 komt de bouw van de nieuwe kerk in het centrum van Blankenbergen. Daar gaan we straks naartoe. Deze is toegewijd aan de heilige Rochus, waar in 1889 voor de eerste keer de heilige mis wordt opgedragen. De Sint-Antoniuskerk wordt dan gesloten. Maar in 1906 wordt ze teruggeopend als bijkerk van de Sint-Rochus. En op 5 augustus 1928 wordt ze officieel opnieuw parochiekerk. Wat bijzonder is, dat is, het interieur van de kerk is zeker de moeite om te bewonderen. Het is zeker ook een gelegenheid om even te bidden en de Heer te gaan groeten. Ook bij een aantal prachtige andere plaatsen in de kerk een kaarsje te branden of een moment van gebed te houden. Wat ik zelf heel indrukwekkend vond, dat is dat je aan een zijaltaar vind je een beeldenis, twee kasten met houten borstbeelden. In het ene staat een borstbeeld van de heilige Petrus, in de andere van de heilige Antonius. Maar de oplettende bezoeker die heeft al gezien dat er een medaillon verwerkt is in de borst van de borstbeelden. En daarin zit dus een reliquie. Een reliquie van de heilige Petrus en een reliquie van de heilige Antonius Abt. Ook zo'n hele indrukwekkende figuur die vooral de ascese beoefende. En dat op een heroïsche wijze. Wat mij opviel bij het bezoek van de kerk, dat is dat het een constant komen en gaan was van meestal korte bezoekjes. Mensen die heel kort even binnen buiten gingen, gewoon om een kaarsje aan te steken en dan terug verder te gaan met hun dag. Op dat moment besloot ik om de Heilige Geest kort te bidden en te vragen ook aan onze Lieve Vrouw om te kiezen. Wie van deze gasten die het kerkgebouw bezoeken, die kort komen bidden, zouden we enkele vragen kunnen stellen. En op dat moment stond een dame recht en wou ze zich naar buiten begeven. Dat was de aanzet om Regina aan te spreken. We gaan met haar in gesprek en ontdekten verrassend genoeg dat ze niet katholiek is.
Dierbare medepelgrims, ik ben ondertussen aangekomen in Blankenbergen. En vlakbij Blankenbergen vinden we de kerk Sint-Antonius Abt terug. Een hele mooie kerk waar toch wel heel wat mensen komen en gaan zo, om kort even een gebedsmoment te houden. Zo ook Regina is ondertussen naast mij komen zitten. Regina, kan je jezelf misschien kort even voorstellen aan onze luisteraars en gewoon even vertellen wat u vandaag kwam doen.
Oké. Hallo iedereen, ik ben Regina. Ik ben afkomstig uit Rusland. Eigenlijk ben ik niet katholiek, ik ben orthodox. Maar vandaag ben ik achter werk gekomen naar kerk. Gewoon bidden, beetje zitten, babbelen. En waarom? Naar katholieke kerk, want voor mij alle kerken zijn hetzelfde. Voilà.
Ik vind het eigenlijk echt heel mooi dat de mensen moeten dat weten, er waren heel wat mensen binnen. En op een of andere manier dacht ik van oké, ik ga het overlaten aan onze Lieve Vrouw om te kiezen wie een kort interview kan doen. U komt uit Rusland. Hoe lang bent u eigenlijk al in België?
Ik woon hier al 25 jaar. En in Blankenbergen woon ik 23 jaar.
Ja, Natuurlijk, we kunnen er niet omheen. Vandaag de dag is het denk ik niet altijd gemakkelijk om te zeggen dat u uit Rusland afkomstig bent. De problemen die zich momenteel plaatsvinden op internationaal vlak, is er iets wat u ook in uw eigen gebedsleven meeneemt, waar u over bidt?
Natuurlijk, als ben ik aan het bidden, vraag ik altijd dat iedereen moet mooi leven en samen zijn. Gelijk van welke nationaliteit, welke religie, we moeten iedereen samen zijn, lijkt dat was nog vroeger. Ja. Niet nu. Ja. Natuurlijk, dat is erg, wat alles nu gebeurt in de wereld. Niet alleen in Rusland, in Oekraïne. Ik vind dat wel erg, en ook voor Oekraïnse jongens, en ook voor Russische jongens, en ja, ook voor die kinderen in de Palestina daar. Overal, dat is erg wat er nu gebeurt. En dat moet eigenlijk al stoppen. En daar bieden wij dat ook voor.
Hoe ervaart u dat zelf? De mogelijkheid om uw geloof te beleven, bijvoorbeeld in België. Heeft u genoeg mogelijkheden om naar de kerk te kunnen gaan? Is er een grote orthodoxe gemeenschap, bijvoorbeeld?
Ja, we hebben ook een grote orthodoxe gemeenschap. We hebben een kerk in Zeebrugge. In Brugge zelf, in Oostende. En in Antwerpen is ook grote. Maar ik woon hier in Blankenbergen en ik ga altijd naar hier.
Ik vind het heel mooi dat u ook die vrijheid voelt om dat te kunnen doen. Nu, ik denk eerlijk gezegd dat de Oosterse kerken en de Westerse kerken heel dicht bij elkaar liggen. Hè?
Ja, zeker, zeker. Ik kijk nooit naartoe. Oh, je gaat naar een katholieke kerk. Nee, geloof is geloof. En dat is voor iedereen hetzelfde. En voor mij ook. En daar ben ik blij van.
Ja, het maakt mij ook blij, want op die manier zitten we als broer en zus naast elkaar in Jezus Christus. Hè. Ik denk dat ook vandaag de dag heel hard gewerkt wordt om een eenheid te krijgen tussen orthodoxen en katholieken. U heeft daar nooit eigenlijk een probleem bij ervaren?
Nee, zeker niet, zeker niet. Ik weet het zelf niet, wat moet ik dat zeggen, want ik heb daar nooit ervaring mee gemaakt. Nee, geen problemen gehad, nooit.
Gaat u soms nog terug naar Rusland?
Ja, soms wel, als op vakantie. Ja. Voor 2 weken, soms voor 1 maandje, ja.
En van waar uit Rusland bent u afkomstig?
Ik ben van Kaukasusgebergten, van Vladikavkaz. We hebben mooie bergen daar ook.
Heeft u een gezin hier in België?
Ja, ik heb een gezin hier. Ik heb 2 mooie kinderen. Ik heb een zus hier. Ik heb mama hier ook. Dus ik ben niet helemaal alleen.
Dat vind ik altijd heel belangrijk om te vragen. Want dat is heel vaak wel het geval. Hè? Mensen die verhuizen naar België, komen van andere landen, geconfronteerd worden met eenzaamheid, met alleen zijn. Heeft u veel contact met de Russische gemeenschap in bijvoorbeeld in Blankenbergen, in West-Vlaanderen?
Ja, wel. Ik heb wel vrienden een beetje overal. In Brussel, in Antwerpen. Hier in Blankenbergen hebben we ook wel Russen die hier wonen. En niet alleen Russen, Oekraïners zijn hier ook. En ik kan ook meer zeggen. We hebben een paar mensen ook geholpen naar hier komen van Oekraïne. Geholpen ook werk te vinden. Een beetje hier met school ingeschreven enzovoort. Dus ik wil zeggen dat iedereen zijn hetzelfde. Ja. Ik weet ook dat bijvoorbeeld kerk in Oostende, ze hebben ook wel geholpen. Rode Kruis bestaat daar ook. We brengen daar soms zo kleren ook naartoe. En dat wordt gestuurd naar daar waar dat nodig is. Of dat mensen die hier in België wonen en ze hebben hulp nodig, dat helpen we ook wel.
Voor deze tijd, ook vanuit uw eigen geloof, als u een boodschap zou kunnen geven aan de luisteraars van Radio Maria, wat zou dat zijn?
Ik zou wel zeggen, houden wel respect voor jezelf en voor iedereen. En verlies niet die geloof dat we hebben. En ik denk dat die geloof moet wel gesproken zijn met onze kinderen. Want onze jeugd, ze begrijpen en ze willen niks aanwaarden, volgens mij. Dat is het. Ja.
Ervaart u dat zelf bij uw kinderen bijvoorbeeld ook? De moeite om het geloof door te geven?
Nee, moeite zeker niet. Zelf heb ik mijn dochter ook gezegd, kijk, je zal zelf kiezen. Katholiek of orthodox, ze is nu 14 jaar. Ik zeg, je zal zelf kiezen wanneer word je volwassen. Dat je moet zelf alles begrijpen en aanvaarden.
Stel, uw dochter komt naar huis ze heeft een ervaring gehad in een katholieke kerk en ze zou katholiek willen worden. Zou het voor u een probleem zijn?
Absoluut niet. Absoluut niet. Nee, zelf niet. Anders zal ik dat zelf niet naar een katholieke kerk gaan en bieden. Nee, absoluut niet. Voor mij, geloof is geloof. Dat is het voornaamste.
Ja. Regina, wat een mooie naam trouwens ook. Het doet onmiddellijk denken aan onze lieve vrouw. Ik denk dat de band met Maria zeker iets is wat orthodoxen en katholieken met elkaar delen. Hoe belangrijk is Maria voor u in uw leven?
Wel belangrijk. Dat is like mijn moeder. Meer kan ik dan niet zeggen.
Daarmee is alles gezegd.
Ja, inderdaad. Dat is voor mij wel natuurlijk wel belangrijk. Als iets gebeurt, en niet alleen iets gebeurt, gewoon haar bedanken voor alles, voor de dag van vandaag, van gisteren. Dus dat is wel belangrijk.
Mm-hmm. Wij kennen in de katholieke kerk het Ave Maria, het wees gegroet Maria, als een gebed tot onze lieve vrouw. Is er een specifiek gebed dat u kent vanuit de orthodoxe kerk voor Maria, dat u in uw eigen taal zou kunnen bidden? Het Otje Naast. Ja. Zou u voor ons, voor de radio, het Onze Vader willen bidden?
Ja, zeker. Otje Naast, Сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущий, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царствие, слава и сила во веки. Аминь.
Амин. Ik dank u van harte voor dit mooie gesprek hier vlakbij de Sint-Antonius-Abtkerk. Dank u wel voor onze kennismaking. En we kunnen alleszins de belofte maken om voor elkaar te bidden.
Ja, zeker. Zeker doen.
Dank u wel en een hele fijne dag gewenst, hoor.
Merci. Goeiedag nog verder.
Иже есть на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да
Zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van onze pelgrimstocht hier aan de Belgische kust. Een volgende keer stapt u voor een allerlaatste keer op de kusttram. Want dan gaan we eerst nog een bezoekje brengen aan de Sint-Rochuskerk, hier niet zo heel ver vandaan. En van daaruit gaat het van Blankenbergen naar Zeebrugge. Komen we voorbij de tweede grootste haven van ons land en zetten we koers naar Knokke, onze eindbestemming. En daarmee zullen wij de 67 kilometer van de kusttram afgelegd hebben. De langste tramlijn ter wereld op deze pelgrimstocht langs de Belgische kust. Van harte dank, dierbare luisteraars, om tot hier te zijn meegegaan. En dan hoop ik dat we ook voor de laatste aflevering opnieuw op elkaars gezelschap mogen rekenen. Dan gaan we dus nog van Blankenbergen tot en met Knokke. Van harte dank en graag tot een volgende keer.